Verder wordt de gemeente verzocht met eerbied te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord, wat u opgetekend kunt vinden in de beide brief van Paulus aan de Galaten, daarvan het tweede hoofdstuk. We noemden u Galaten 2, maar lezen we vooraf de heilige wet des Heren, die opgetekend vindt in Exodus 20. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hun dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid derhenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden derhenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Derde gebod, gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod, gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Zevende gebod, gij zult niet echtbreken. Tachtste gebod, gij zult niet stelen. Negende gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Tiende gebod, gij zult niet beheren uw naasten huis. Gij zult niet beheren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u is naastens is. Lezen we nu Galaten 2. Daarna ben ik na 14 jaar wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas, ook Titus medegenomen hebbende. En ik ging op door een openbaring en stelde hun het evangelie voor, dat ik predik onder de heidenen, en in het bijzonder degenen die in achting waren, opdat ik niet enigszins te verheef zou gelopen of gelopen hebben. Maar ook Titus, die met mij was een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden. En dat hem daarin gekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren, om te verspieden onze vrijheid die we in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen. Voor de welke wij ook niet een uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. En van degenen die geacht waren wat te zijn, hoedanigen zij eertijds waren, verschilt mij niet. God neemt de persoon des mensen niet aan, want die geacht waren hebben mij niets toegebracht. Maar daarentegen, als zij zagen dat mij het evangelie daarvoor huid toe betrouwd was, gelijk Petrus dat er besnijden is, want die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijden is, die wrocht ook krachtelijk in mij onder de heiden. En al Jacobus en Cephas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Alleenlijk dat wij de armen zouden gedenken, terwijl ik zelf ik ook benaarstigd heb te doen. En toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eerst sommigen van Jacobus gekomen waren, had hij mede met de heidenen. Maar toen zij gekomen waren, ontrok hij zich en scheidde zichzelf en af, vrezende degenen die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem, alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, zeide ik tot Petrus in alle tegenwoordigheid, indien gij die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heiden naar de Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaar bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te verheefs gestorven. Tot zover.
Laten we trachten naam des Heren aan te roepen. Aanbiddenswaardig, getrouw, volzalig en barmhartig God in de hemel. Wil onze ziel brengen onder de betamelijke indrukken van uw majesteit, grootheid, hoogheid en heerlijkheid. Dat we het als een ogenblik zouden beseffen, dat we trachten te naderen tot de tegenwoordigheid Gods. O, die diepte daarvan. Dat is niet in woorden uit te drukken, want gij zijt een allervolmaakste heilige geest. En wat is een mens? Onrein van hart en onrein van lippen. Jesaja heeft ervan getuigd, wee mij, want ik verga. Want mijn ogen hebben de koning in zijn schoonheid gezien. En ik ben een man onrein van lippen. Maar gij hebt een engel gezonden met een kool van het altaar der verzoening. En heeft de lippen van uw knecht aangeraakt. Alzo is uw misdaad van u weggenomen en uw zonde verzoend. En de weg gebaand, de weg geopend en de verzoening gegeven en deelachtig geworden. Zou u dat uit genade ook willen schenken? In Jezus Christus, die dierbare weg der verzoening, die van de Vader is uitgegaan. Gij hebt eens tot uw discipelen gezegd, al wat gij de Vader bidden zult, in mijn naam, biddende het begeert, het zal u van mijn Vader gegeven worden, wat gij ook begeert. Nu hebben we toch zo nodig, uzelf, en we hebben uw geest zo nodig, de Heilige Geest. Och, zou je het toch niet willen onthouden? Anders is al ons bidden maar lippenwerk, mensendienst, vormendienst, een stank in uw heilige neusgaten. U kunt het niet aanhoren. Want al wat van de mens is, dat bedoelt de mens en dat komt voort van de mens. Maar wat uit een hemel komt, dat bedoelt een hemel en zoekt een hemel. En is alleen maar vergenoegd met u. Zou u die genade willen schenken? Dat die geest als een geest van overtuiging in ons mogen werkzaam zijn. Want de geest is die levend maakt. En dat is nu juist wat we nodig hebben. De levendmakende kracht van de Heilige Geest. Want uit en van onszelf zijn we dode zondaren. En onder de vloek van de Heilige Wet. Overtreders van de buik en de baarmoeder af aan. Onder het vonnis des doods. Oh, wat zou het een voorrecht zijn als we bevindelijk aan ontdekt werden en bekend meegemaakt werden. Onze diepe breuk en de afval van u, de zalige God. En onze onbekeerde staat en toestand, dat we die recht zouden mogen inleven en beleven. En dat de geest ons daar kwam overtuigen van ons verloren staat en van onze onbekeerde toestand. En dat er door de geest in ons hart een neiging gelegd werd en een heimwee naar een zalige God die we niet meer kennen, maar dat we daar toch naar begeerig werden gemaakt om die God te mogen leren kennen, om met die God verzoend te mogen worden, opdat we weer onze schepper zouden mogen kennen en genieten en dat het goed mag komen tussen u en tussen onze ziel. En nu liggen er zulke diepe scheiding en zulke hoge, hoge bergen van schuld en zonde. We weten niet hoe ze ooit weggenomen moeten worden. We zouden er ook nooit overheen kunnen komen. Maar gij, Heere Jezus, zijt er overheen gekomen. Springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Och, zou u dat nog eens willen doen? Zou u nog eens een vlak veld willen maken? Het is een levendig en zalig God, uw heilige Vader. En tussen ons, diepgevallen schuldige mensen, opdat we verzoend mogen worden in de bemiddeling en de tussenkomst van de Zoon van God. En in Jezus Christus geborgen en verankerd te mogen worden. Als het voor ons nog vreemd is, dan mocht u er werkzaamheden naar willen geven. Honger en dorst Christus Jezus te mogen leren kennen. De grote hoge priester over het huis des vaders. Dat u ook onze priester mogen zijn. Dat we met ons pak van schuld mogen komen aan uw gezegende voeten. O, hoe groot dat het dan ook is. Het is uw liefste werk om zondaren zalig te maken. Dat we mogen komen met onze dwaasheid en blindheid. Om door u geleerd, geleid en onderwezen te worden. Of u onze eigen wijsheid en verstand wilt te niet maken, want dat staat alleen maar in de weg. Maar dat u goddelijk licht wil geven in onze ziel. En dat u als de grote koning wil werken in ons hart. Wij kunnen niet één kleine zonde ten onder brengen. Integendeel, als we de strijd beginnen, dan blijkt dat die kleine zonde sterk is, krachtig, machtig. We kunnen ze maar niet te boven komen. Maar gij, Heere Jezus, kunt ze vertrappen onder uw koninklijke voeten. Och, wel zie ons koning ook in ons hart regeren en heersen door de kracht van uw geest. En zo mocht u ons dan een leidsman willen zijn. En ons willen onderwijzen, leren en besturen. En in de verborgenheid van het eeuwige evangelie inleiden. Opdat we uit onszelf werden uitgedreven. Om te mogen rusten, zakken en zinken op het volbrachte middelaarswerk van de Zoon van God. En u te mogen leren kennen als de weg tot een Vader. Maar u ook te mogen leren kennen als de weg van de Vader tot de mens. Want dat is het onuitsprekelijke grote voorrecht. Dat een Vader een welbehagen heeft in mensen. Diepgevallen mensen, maar volmaakt in Jezus Christus, de Zoon des Vaders. O, dat onbegrijpelijke wonder. Dat de volmaakte Heilige God zonder mensen niet kan. Want het is uw behoefte en het is uw welbehagen en het is uw vermaak. Ge hebt gezegd, hoe zal ik hen onder de kinderen zetten? Die goddelijke behoefte en begeerte om door mensen handen gediend, geliefd en verheerlijk te worden. Dat is zulk een onbegrijpelijk wonder. Niemand van ons is te slecht. Niemand ligt buiten uw bereik. We kunnen nog behouden en zalig worden. De grootste der zondaren werkt die genade onder ons door de kracht van uw Heilige Geest. En daartoe mocht u dan ons samen zijn deze dag willen zegenen. Maar niet alleen hier, ook op andere plaatsen, overal waar het woord gepreekt en gelezen wordt, wil goddelijke kracht in zwakheid volbrengen, ondersteunen aan lichaam en aan geest, inleiden in de waarheid, het hart openen en bovenal de hemel ontsluiten, opdat al degenen die in het ambt geplaatst zijn door u geholpen werden, eigen krachten te verachten. O, u weet hoe zwaar en moeilijk, ja onmogelijk of het werk is, want het is geestelijk en wij zijn vleeselijk en verkocht onder de zonde en steunende nog op eigen kracht. O, dat schadelijke, dat mocht u ook genadig willen ontdekken, opdat we in de behoefte geplaatst werden, dat we in de nood mochten komen, en wat we niet begeren en niet willen. Zegen ons met die kostelijke zegeningen van hulpbehoevendheid, opdat Jezus Christus voor ons alles zou mogen worden en in allen. Dat mocht u in het ambtelijk leven willen geven. Niet alleen in ons land, maar ook daarbuiten. Allen die enig werk in uw kerk te verrichten hebben. Och, wil Sion nog eens bezoeken. En wil Sion nog eens opbouwen. Wil nog eens bij elkaar brengen wat bij elkaar hoort. De breuken, de scheiding, maar bovenal de grote scheiding tussen u en tussen de levende kerk. Want er ligt in de uitleving zo'n scheiding, er ligt zo'n breuk. We hebben de God van onze vaderen verlaten, dat we het in onze harten mogen leven, gelijk de profeet getuigd heeft, komt. Komt en laat ons wederkeren tot een Heer. Hij heeft ons geslagen, maar hij zal ons weer genezen. We zullen ten derde dagen wederom leven en voor zijn aangezicht gesteld worden. O, die levendige hoop op de levendige verbondsgod. Van een ieder der onderdanen zult gij steeds eer ontvangen. Zolang de zon en de maan zullen schijnen voortaan. Een vaste zekerheid in de toebrenging van uitverkoren. Een vaste zekerheid dat er nog mensen zijn die toegebracht worden. Jonge mensen die nog midden in de wereld leven misschien. Of midden in de godsdienst. Maar die zullen toegebracht worden. Gij hebt het zelf gezegd, Heere Jezus. Gij hebt gezegd, deze moet ik ook toebrengen. En het zal worden één kudde en één herder. Gij zijt er borg voor geworden. Gij zijt er garant voor gaan staan. Och, dat het ons gegeven werd om op de onvervulde verbondsbeloften te pleiten, als op een vaste grondslag buiten onszelf, in het hart des vaders en in het borgwerk van de zoon verankerd. Verheerlijkt al zo uzelf door het eeuwige overwinnende evangelie van de genade Gods in Jezus Christus, hier en op andere plaatsen door de gehele wijde wereld, in de afbraak van het rijk van de duivel. En in de komst van uw koninkrijk, gedenkende ook al degenen die met ons niet mee kunnen opgaan, welke begeerte het is in de ouderdom, in zwakte, in ziekte, in kruis, in tegenheid. O, wil u ondersteunen, zoals u dat toch alleen maar kunt doen. Want mensenheil, zo men u ziet, is in de nood veel minder niet. We kunnen geen menselijk medeleven missen, maar ze kunnen ons toch ook weer niet helpen. Gij alleen, Heere, zij toch een helper in de nood. Weduwen, wezen, weduwnaren, rouwdragenden, rouwklagenden, kruisdragers, die dierbare panden moeten missen. We kunnen elkander moeten missen en verliezen door de dood, maar we kunnen elkander ook verliezen door scheiding. O, die nood waar we in verkeren. Wil nog terugkeren met ontferming. En wil de geslagen wonden helen en genezen. En u zelf al zo nog verheerlijken. Dat de grootheid der genade door het eeuwige evangelie in de verzoening van al onze schuld en zonden. Om het dierbare bloed des verbonds. Amen. We zingen van Psalm 85, het tweede en het derde vers. Wilt gij nu, Heer, voortaan toornig wezen? Wordt gij van geslacht tot geslacht verstoord? Nee, maar gij zult ons troosten na deze. Die zal uw volk hem verblijden, uw woord. Of wij schoon zwaarlijk hebben, Heer, misdaan. Nochtans bewijs ons uw goedheid voortaan en wil ons helpen, o Heer en God mijn, allicht dat wij al arme zondaars zijn. Tweede en derde van Psalm 85. Thank you. De tekstwoorden kunt u vinden in het voorgelezen hoofdstuk, Galaten 2, en daarvan het 19e vers, waar Gods woord luidt: want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Geliefden, er was eens een zeker Godgeleerde, en die zei van de apostel Paulus dat hij zijn eigen dood overleefde. Het spreekt vanzelf dan dat men dat niet kan verstaan van de lichamelijke dood. En in dat geval zou zo'n uitdrukking alleen maar louter dwaasheid zijn. Want niemand kan zijn eigen lichamelijke dood overleven. Wil ik iemand overleven, dan moet ik toch langer leven dan zo iemand. En wil ik dus mezelf overleven, dan moet ik langer leven dan dat ik leef. Maar als we nu die bovengenoemde uitspraak eens geestelijk nemen, en als we dat sterven nu eens in een figuurlijke en geestelijke zin opvatten, volgens de regels van de Heilige Schrift, ja, maar dan kun je wel degelijk zeggen dat Paulus zijn eigen dood overleefde. En dat het zelfs voor ieder mens noodzakelijk is om dat te doen. Want wie zijn leven niet verliezen zal, volgens Jezus' uitspraak, zal het ook niet vinden. En wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. In een geestelijk opzicht dus was Paulus gestorven. Wanneer? Op het ogenblik dat hij stierf, kwam hij juist tot leven. Het onvergankelijk eeuwig leven door het geloof in Jezus Christus. Dus Paulus was er tegenwoordig bij zijn geestelijk sterven. En hij overleefde het. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Eerst met Christus gekruist en met hem en in hem door de dood en daarna het leven. Christus is eerst gekruist, gestorven, begraven en opgestaan als het verbondshoofd van al degenen die in hem geloven. En zo zijn al de gelovigen in hem gestorven en leven in hem en door hem. Maar dit wordt bevindelijk en persoonlijk ook doorleefd, zodat men ook sterft. Sterft de vorige wandel, de wandel der zonde, de wandel in de wereld. Daar sterft men aan. Ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En niet alleen aan de wandel in de wereld en de zonde. Maar er is meer nodig, zal het geloof in Jezus Christus in het hart zegevieren. Er is nog een geestelijke dood nodig. Sterven aan de wet. O geliefden, we moeten met alles de dood in. Het einde komen met zichzelf, het einde met zijn eigen werken. En zonder zulke sterven is er nooit sprake van een geestelijk leven. De bekering is een gaan door de dood tot het leven. Ik zeg in een geestelijk opzicht. Het afsterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Dat is toch de leer van de catechismus? En het is gegrond op de leer van Gods woord. Hoe zou dat toegaan? Luister eens naar Paulus in onze tekst. Het gaat in ons teksthoofdstuk over de grote vraag of een mens kan leven door de gerechtigheid die uit de wet is. Dan of hij kan leven door de gerechtigheid die alleen in Jezus Christus is. En nu laat Paulus ons zien dat de wet geen leven schenkt en dat ook niet kan doen. Doch in tegendeel, de wet besluit de mens onder het vonnis des doods. De wet spreekt het doodvonnis over hem uit. En leven is alleen mogelijk door het geloof in Christus. Paulus stelt zichzelf ten voorbeeld. Mag hij dat doen? Ja, door het onderwijs van God en Heilige Geest, wat in zijn leven zo duidelijk is geopenbaard, mag hij zichzelf in onze tekst als een voorbeeld stellen. Wat zien we in onze tekst? Dat Paulus gestorven is aan de wet en Goden leeft. Drie onderscheiden punten spreekt onze tekst. Gestorven aan de wet. En gestorven door de wet. En ten derde levende naar de wet. In de eerste plaats gestorven aan de wet. Ik ben door de wet, der wet gestorven. Het betekent, door de kracht der wet die mij veroordeelt, ben ik gestorven aan de wet. Om daar ooit nog op te hopen leven van te kunnen ontvangen. Wat bedoelt Paulus verder met de wet? En dan bedoelt hij hier niet de wet zoals in zichzelf deze wet heilig en goed is. Zou hij de wet veroordelen? Evenmin bedoelt hij op de verdoemende kracht van de wet. Zou hij het vonnis van de wet veroordelen? Hij heeft zich als een zondaar leren kennen. De wet is rechtvaardig in haar oordeel. De wet is rechtvaardig en goed in haar eis. Ik ben een zondaar. Ik heb het oordeel en vonnis verdiend. De wet is rechtvaardig en heilig en goed. Let maar op het tekstverband waarin de tekst staat. We zien dat de apostel de wet plaatst in tegenstelling met het geloof in Christus. Als hij dus spreekt over het sterven aan de wet, denkt hij hier aan de wet als een reeks geboden die moeten worden nageleefd om door de wet en door de onderhouding der geboden om het leven te verkrijgen. Wij weten dat het leven alleen door Christus is, door het geloof in Hem. Maar de mens uit een verbroken werkverbond zoekt dit leven in Christus te verkrijgen, het door zelf te doen en te laten, al hetgeen wat in zijn vermogen is, in het zoeken, in het onderhouden van de wet, in al zijn werkzaamheden. Nee, zegt Paulus, ik ben juist door de wet aan de wet gestorven. De apostel doet dit met opzet om nadruk te leggen op het gebiedende gebod van de wet, op de eis van de wet. Met de wet bedoelt hij dus in feite de gerechtigheid en het leven die uit de wet verkregen kon worden. In de staat der rechtheid kon het eeuwige leven onderhouden worden door de onderhouding van de wet. En Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is en zegt, die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Dus het sterven aan de wet betekent dat we moeten sterven aan alle wetsgerechtigheid of aan onze eigen gerechtigheid, zoals je het maar noemen wilt. Want deze wetsgerechtigheid en eigen gerechtigheid, die staat lijnrecht tegenover de geloofsgerechtigheid van Jezus Christus. Als Paulus dus zegt dat hij aan de wet gestorven is, bedoelt hij daarmee dat hij gestorven is aan de gerechtigheid die uit de wet is. Aan die wetsgerechtigheid of eigen gerechtigheid is hij gestorven. Ik ben door de wet, der wet of aan de wet gestorven. Wat betekent dat nu, gestorven te zijn daaraan? In het natuurlijk leven heeft iemand die gestorven is alle banden met de medemens verbroken. Er is geen gemeenschap meer. Los van het leven is hij die sterft en wij los van zijn leven. Zo had Paulus alle banden verbroken met de wetsgerechtigheid door de kracht van de Heilige Geest. Dat geestelijk sterven betekent dus afzien van alle wetsgerechtigheid. Hetzelfde zien als schadelijk voor het geestelijke leven. Paulus had geleerd van iedere poging om door eigen kracht, door de wet, door eigen doen en laten, door eigen werkzaamheden, nog enigszins iets geestelijks te kunnen verwerven. Ik zeg, Paulus had daarvan leren afzien. En dat leren afzien van alles wat van de mens is, om door eigen kracht nog ooit behouden of gezaligd te worden, dat noemt Paulus sterven aan de wet. Het houdt niet in dat de wet sterft. De wet is rechtvaardig en goed, zegt hij, maar ik ben aan dezelfde gestorven, namelijk ik heb geen verwachting en geen hoop meer op de wet, nog op mezelf of eigen kracht, om daar enigszins aan te kunnen voldoen. De wet heeft de doodvonnis over mij uitgesproken en kan mij het leven in eeuwigheid niet meer geven. En dat verklaar ik als rechtvaardig. Maar nu is mij een gerechtigheid geopenbaard door het geloof in de Heer Jezus Christus. Ziet en dat rechtvaardig verklaren van zijn eigen vonnis, dat is dat sterven aan de wet. En mijn vrienden, zo gaat het nog. Als iemand bekeerd wordt, dan sterft hij aan de wet. Wie aan de wet niet sterft, weet niet wat de vrije genade is. Wie niet sterft aan de wet, die leeft onder de wet en is daaraan verbonden en rust onder de vloek van de wet. En doet hij niet wat de wet zegt en hij kan het ook niet doen, dan blijft hij voor eeuwig veroordeeld. Vandaar dat de uitverkoren zondaar leert sterven aan de wet. Niet in een ogenblik. Leert sterven aan de wet is een stervensproces. Evenals het kruisigen. Ik ben met Christus gekruist. Maar het doel en het einde daarvan is, hij komt los van zijn eigen gerechtigheid, los van zijn hoop op wetsgerechtigheid, verliest alle hoop en alle verwachting van enige werkzaamheid van zichzelf. En dit wordt doorleefd in een meerdere of een mindere mate, nadat het God, de Heilige Geest, belieft en behaagt. Zo leert hij dus kennis nemen van de vloek van de wet, van het oordeel van de wet en de kracht om hem te verdoemen. En hij leert het kennen en beamen en erkennen dat God rechtvaardig is. Dit is dus strikt noodzakelijk om ooit tot het geloof in Christus te komen. En ik zeg, dit had Paulus in een korte tijd geleerd, dat sterven aan zichzelf, maar zulks is nodig voor ieder te sterven, in de trap en de maat aan de Heere, de Heilige Geest over te laten en over te geven. Maar zodra de mens sterft aan de verwachting van de wet en hij van de werken wordt afgesneden, zo wordt Christus geopenbaard, het zij in het evangelie, het zij in een meerdere en een ruimere mate, nadat het hem behaagt. En daar gaat het hier de apostel over, die band aan de wet moet verbroken worden. Dat leven zoeken uit eigen kracht door doen en laten moet sterven. Er was geen mogelijkheid meer om door de wet te leven voor de apostel. Hij had dat wel lang gezocht. Maar God kwam een keer met zijn wet in zijn hart om af te gaan rekenen. En toen was het geen beschouwing meer voor hem, maar het werd een beleven. Een ontzaglijke werkelijkheid. Majesteit Gods openbaarde zich in zijn ziel. En hij zag zich, die als een fariseer leefde, als de grootste overtreder van Gods gebod. Niets kon hem meer redden of behouden dan alleen Christus en zijn gerechtigheid. En wanneer hij dus stierf van de wet en aan zijn eigen gerechtigheid, werd hij vast aan Christus en aan zijn gerechtigheid. Vast door de band van het geloof. Want op het ogenblik dat we de wetsgerechtigheid verliezen, wordt de geloofsgerechtigheid ons deel. Daarom ruist het in al zijn brieven, Christus alleen en die gekruist. Daarom plaatst hij zo helder en klaar de geloofsgerechtigheid tegenover de wetsgerechtigheid. Dat doet hij niet voor niets, want Paulus had het zo zeer geprobeerd om leven en zaligheid en gerechtigheid te verwerven door doen en laten. Een oprechte, ijverige fariseer. Maar het ging niet, het lukte niet en hij kon het maar niet bereiken. En wat deed hij toen? Zei hij, we zetten nu de wet terzijde Ik kan de wet nog wel ontlopen. Nee, nee, mijn vrienden. De wet dreigt. Die hij onmiddellijk daarop geschonken werd en door het geloof aannam. En zo gaat het nog, mijn vrienden. Want Paulus stelt dat als een voorbeeld en tot een toetssteen. Wie bekeerd wordt, sterft aan de wet en aan al haar werken en komt al zo los van de wet, los van zichzelf, los van alles wat buiten Christus is en los van alles waar hij aan vast zit. Och ja, dat is de ellende van de mens. Een mens klampt zich overal aan vast. Hij zoekt zijn behoud, hij zoekt zijn leven, hij zoekt zijn zaligheid. En zulks is van nature eigen aan een goddelijk gebod dat hij zijn zaligheid en zijn levensbehoud zoekt. Maar waar zoekt hij het? En dat is nu juist de grote genade om het daar te zoeken waar het alleen te vinden is, omdat het daar beloofd is. In Christus en door het geloof in hem. Zo raakt men zichzelf kwijt. Zo wordt men het eigendom van Jezus Christus. Is het u zo ook al gegaan, mijn vrienden? Hebt ge het ervaren dat ge buiten Christus lag? Hebt ge het ervaren dat ge buiten God lag? Hebt ge er kennis aan dat al uw pogen, al uw betrachten, al uw gerechtigheid voor God dood verklaard werd? Hebt ge iets mogen aanschouwen van die beminnelijke zaligmaker? O, dat werd een ongekende ruil. Het pak van zonden op zijn heilige rug. En gij kreeg zijn heiligheid en gerechtigheid. Zalige ruil. Hij zo heilig, ik zo vuil. Verlost van de vloek der zonde. Verlost van de vloek der wet. En erfgenaam van al de beloften van het eeuwige evangelie. Die in Jezus Christus ja en amen zijn. Ziet u de waardij van dit sterven? En ziet u het voordeel van het geloof? Misschien zegt u, och, al deze dingen mis ik nog. Wel, mijn vrienden, vraag nog den Heere dat u ze mag beleven, dat u ze mag ondervinden. Want het is voor u allen te bekomen. De Heere biedt zich aan in zijn woord. De Heere Jezus wacht op u dat gij genadig zijn. Maar hij wacht niet eeuwig. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Het tweede punt, de apostel zegt, ik ben door de wet der wet gestorven. Dus gestorven door de wet, dat is heel vreemd. Hij is aan de wet gestorven en hij is juist door de wet gestorven. Hoe kan dat nu toch? Ja, zegt Paulus, ik ben door de wet gestorven. De kanttekening op de Statenvertaling wijst op 4 zaken waar we kort uw aandacht voor vragen. De eerste zaak is dat de wet zegt tot Paulus en allen die onder de wet zijn, dat ze grote zondaren zijn. En hoe Paulus nu ook werkte en hoe hij daar nu ook van overtuigd raakte en hoe hij zijn krachten nu ook inspande om God te dienen en God welgevallig te leven, de wet bleef zeggen, gij zijt een groot zondaar. De mens kan ook nooit anders en doet ook niet anders dan zondigen. De wet overtuigt van zonde. En zolang de zondaar niet losgemaakt wordt van de wet, blijft hij onder de wet. Totdat gij in het genadeverbond overgaat. En onder de wet liggende brengt gij geen geestelijke vruchten voort, maar doodsvruchten. En nu is het werk van de wet om de mens daar juist aan te ontdekken. De wet leert hem de zonde kennen en de vloek kennen. Met welk doel? Omdat hij daaronder zou blijven? Nee, opdat hij van de wet geen zaligheid meer zou verwachten. Opdat hij uit zichzelf en uit de wet uitgedreven werden tot Jezus Christus. Dat is het doel van de overtuiging van de wet. Door de wet is de kennis der zonde. En de wet wordt een tuchtmeester tot Christus. Wat zegt de wet nog meer? De wet zeide tot Paulus dat hij onderworpen was aan de vloek en aan de dood. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Daar ligt de zondaar onder de vloek. Nooit zal die vloek door iets wat de mens doet weggenomen worden. Maar hoe dan? Hoe dan? Daar wijst ons het eeuwige evangelie op. Christus is een vloek geworden. Deze vloek wordt dus alleen opgegeven door het geloof in Christus. Daarom kan het geloof pas beginnen aan het einde der wet. En aan het einde van de overtuiging door de wet. Daar wordt de geloof ontstoken door de kracht van de Heilige Geest. En daar wordt Christus geopenbaard en bekendgemaakt. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Ik weet wel, dit geloof is niet allen in dezelfde mate en dezelfde kracht, maar het is wel het wezen van de zaak. Het wezen van het geloof, hoe zwak het is, richt je op Christus door hem alleen behouden te worden. En dat geloof is geen onbewuste zaak, zoals men wel zegt dat men onbewust wederom geboren kan zijn of onbewust kan geloven. Nee, mijn vrienden, dat geloof is een bewuste zaak waar men zelf bij is. Evenals dat het sterven aan de wet een bewuste zaak is. Wat doet de wet nog meer? De wet zeide tot Paulus dat hij de gerechtigheid die de wet eiste miste. Dat zegt de wet tot Paulus en tot ieder die onder haar leeft. De wet zegt, gij mist alle volmaaktheid, gij mist alle gerechtigheid, gij mist alle wetsvervulling. Ge zijt een onberispelijk mens, maar ge mist alles. Dat zegt de wet. En met welk doel? Opdat we alles, niet bij de wet, nog bij onszelf, maar bij Christus zouden zoeken. Ook ten vierde zegt de wet tot een zondaar hetzelfde wat ze tot Paulus zei. Ze zegt dat de mens alle hoop op haar en op haar werken zal laten varen. De wet zegt als het ware, wilt ge nu hoop op mij dat ik het eeuwige leven zal geven? Dan moet ge zelf allervolmaakt zijn en ge moet volmaakt mijn geboden onderhouden. En struikelt ge in één, al zou het maar één keer in uw hele leven zijn, dan ligt ge onder mijn vloek. De wet zegt, gij moet het bij mij niet zoeken. Met al die hoop op uzelf en op iets wat van de wet is, daarmee zijt ge een wettisch mens en een wettisch zondaar en daarmee blijft ge onder de vloek. Met al die hoop en met al die overtuigingen en met al die werkzaamheden en met al die voorbereidingen en met al die toeleidende weg, daarmee blijft de zondaar onder de wet zonder gerechtigheid voor God. Het leven is dus verbonden alleen aan de gerechtigheid van Jezus Christus. Let wel, in deze toeleidende weg is de overtuiging van de Heilige Geest door de wet noodzakelijk om juist aan de wet te sterven. De toeleidende weg is niet om in dezelfde te leven, maar te leren aan de wet te sterven. O, wat wordt het toch weinig verstaan, met welk grote doel de wet bovendien ingekomen is. De wet ten vijfde liet Paulus zijn eigen gerechtigheid ook nog eens helder in het daglicht zien. Dat doet de wet nog bij de overtuigde zondaar. Een godsdienstig vroom mens zit vol eigen gerechtigheid. De wet, door de verlichting van God en Heilige Geest, laat hem het zien. Daar ziet hij zijn bidden in een geheel ander licht. Daar ziet hij zijn worstelen. Daar ziet hij zijn begeren. Daar ziet hij al zijn werkzaamheden in een geheel ander licht en gedaante. Ziet hij dit niet, blijft hij daar blind voor, dan sterft hij niet aan de wet. En kan hij nooit Gode welbehagelijke leven, maar blijft vast aan zichzelf en de wet. Och, mijn vrienden, werd dat in onze tijd van zoveel bespiegeling van het evangelie, werd dat toch eens recht ingezien. En werden de arme zielen toch eens niet langer misleid en bedrogen voor de eeuwigheid, dat ze niet werden opgebouwd in hun gestaltelijk leven, nog in hun tranen, maar dat ze alleen werden gewezen op het vaste fundament Jezus Christus, tot heerlijkheid des vaders en tot welzijn der zielen. Maar daar dit zo gemist wordt, is de breuken der kerk in leer en leven met geen tranen genoeg te bewenen. We zeiden dus, zo gebruikt God de wet om juist aan de wet te leren sterven. En opdat wij door God gerechtvaardigd zijnde in een nieuw leven in zuivere heiligheid des levens zouden wandelen. Velen bedriegen zich ook op dit punt. Ze menen allerlei goede werken te doen, maar ze zijn nooit gestorven aan de wet. Ik heb het niet over burgerlijk of kerkelijk goed, maar ik bedoel datgene wat men goed zoekt te doen in zijn eigen ziel om geschikt te worden voor de vrije genade. En velen noemen dat ook nog een toeleidende weg, velen noemen dat ook een voorbereidende weg. Mijn vrienden, het voorbereiden is niet wat een mens doet, maar het voorbereiden is hetgeen wat God de Heilige Geest doet. God de Heilige Geest ontdekt dan het ongenoegzame van al wat van de mens is. En dit is het voorbereidende, opdat de mens zou leren sterven aan alles, opdat Christus in hem zoude leven. O, wat is er toch een misverstand in de kennis van het geestelijke leven. En wat wordt het gestaltelijke leven toch weinig in een recht en een zuiver evangelisch licht geplaatst. En om nu al een misverstand te voorkomen, deze vraag die door velen gedaan wordt. Ja, maar is dan de toeleidende weg niets meer? Keurt u dan al de voorbereidende werk af als duivelswerk? Mijn geliefde vrienden, het voorbereidende werk als duivelswerk af te keuren, is zelf godslasterlijk. Het werk van God en Heilige Geest in het plaatsmakende werk, om dat af te keuren, zou ik geen zins willen doen. Maar waar ik de nadruk op wil leggen, is dat het plaatsmakende werk van God de Heilige Geest uw gronden wegneemt en de grond uit uw werkzaamheden wegneemt. En u zoekt ze juist, zoekt ze des te meer. Dat is het werk van de mens. Hij zoekt zijn gestalten en zijn gronden. En het werk van God de Heilige Geest is het om u te ontnemen. Nooit mag men overtuigingen van God de Heilige Geest duivelswerk noemen. Dat is het duivelswerk niet, het is het werk van God de Heilige Geest. En het zal in de vruchten openbaar komen of het het zaligmakende werk is. En of het de ziel brengt aan het einde der wet tot Jezus Christus. Och, het is een hele les om het te leren dat men met zijn werkzaamheden verdoemelijk voor God ligt. En dan zou kunnen bidden en zoveel gebeden te hebben. Ja, mijn geliefden, wat een Heilige Geest doet is een goed werk. Maar wat een mens doet, dat deugt niet. De overtuigingen dat het buiten Christus is en verloren ligt, dat is het werk van de Heilige Geest. Die overreding dat we voor God niet kunnen bestaan. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die overtuiging dat al wat van de mens is en van onze werkzaamheden is, dat we daarmee niet behagelijk zijn voor Christus, dat is het werk van de Geest. En dat was een zondaar, een goddeloos, onverbeterlijke zondaar tot Christus komen. Dat is het werk van God de Heilige Geest. En dan mogen we wel bidden, och, doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef en uw woorden moog bewaren, en dat uw geest mij de ware wijsheid leer, en mijn ogen verlicht, en de nevels opdoe klaren. Dat brengt ons nog kort naar de derde hoofdgedachte. Sterven aan de wet, en dat juist overborgenheid, en dat juist door de wet. Maar welk doel heeft de wet op het oog? In de handen van de Heilige Geest? En welk doel heeft een apostel op het oog? Opdat ik goden leven zou. Wat is dat goden leven? Kijk allereerst maar weer eens naar de kanttekening. Dat is een nieuw, heilig leven tot de ere Gods. Goden leven is dus een nieuw leven. Dat volgt op sterven aan de wet. Gaat er niet aan vooraf, wat velen wel zouden willen, pogen, proberen. Nee, het kan er niet aan vooraf gaan. Aangezien de zoon daarvoor die tijd onder de vloek der wet ligt. Dat moet recht worden ingezien. En dat mogen we geenszins verwarren met het leven uit het genadeverbond. Als we dit verwarren, verwarren we het genadeverbond en het werkverbond. En deze verwarring is een belediging voor het werk van de Heilige Geest. Nee, sterven aan de wet met het doel om goden te mogen leven. Dus op hetzelfde ogenblik waarin we sterven aan de wet, ontvangen we het leven uit Christus Jezus en een leven in Christus Jezus. Dat wordt een nieuwe mens die naar God geschapen is, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En dit geestelijke leven, het zij dat in de aanvang of meerdere oefening, of mindere of meerdere zekerheid, dit geestelijke leven, mijn vrienden, moet nu gedurig geoefend en verdiept en vermeerderd en vernieuwd worden. Dat is de wasdom van de nieuwe mens en de wasdom der wedergeboren. Van dag tot dag vernieuwd worden. Het stervensproces, zeiden we, is een proces. Maar wat dacht u van het vernieuwingsproces? Dat is ook een proces. De schrift noemt het een opstanding van de nieuwe mens. Dat nieuwe leven dus is een leven door het geloof in Christus. En we zeiden, de kanttekening noemt het een heilig leven. Heilig leven, dat is afgezonderd leven. Goden toegewijd leven. Toewijden, dat wil zeggen, aan iemand iets opdragen. Iets overgeven. Dus ons leven aan Goden opdragen, ons leven overgeven. Niet om iets te verdienen, maar uit dankbaarheid. Omdat Christus zijn leven aan ons heeft overgegeven. Daar ligt de wortel van de zuivere heiligmaking. Dat ik Goden mezelf mag overgeven. Want Christus heeft zich voor mij gegeven. Dan geven we onszelf aan hem over. Met al onze krachten, met onze gaven, met onze vermogens, met onze talenten. Ons gehele leven. Ja, hadden we duizenden levens. We hadden het vrijwillig over aan hem. Dan heeft de woorden Gods en de naam Gods en de zaak Gods voor ons de hoogste waarde gekregen. Dan gaat het niet over onze eigen bedoelingen, goede bedoelingen, onze eigen werken, goede werken, onze godsdienst, onze zuchten, onze tranen, ons werken voor God, ons zoeken voor God, zijn eer bedoelen. Nee, dit alles, daar gaat het ons niet over. Het gaat ons om de heerlijkheid en de ere Gods in en door Jezus Christus. En als vrucht daarvan zoeken wij de ere Gods. Als vrucht daarvan zoeken wij Goden behagelijk te mogen leven. En dan werken we niet tegen de Heilige Geest, maar dan werkt de Heilige Geest in onze harten, hetgeen voor de Heere behagelijk is. Gestorven zijnde aan onze verwachting van de wet, leven wij uit de bediening van Jezus Christus. Velen vragen zich af, voor hun geestelijk sterven, zou hetgeen wat in mijn ziel omgaat, wel de waarheid zijn. Velen spreken daardoor ook van bestrijdingen en van aanvechtingen, en zitten in een valse waan, dat deze zogenaamde bestrijdingen van de zijde van de duivel komen. En zo tracht men zich gerust te stellen met de gedachte dat alle ware werk Gods bestreden wordt. Men stelt zich gerust of met een tekst of met een psalmvers dat juist in hun gedachten kwam. En zo meent men in dat gestaltelijke leven Goden wel behagelijk te zijn. Deze mensen werken echter geheel verkeerd. En ze merken niet op de bediening van het evangelie en de Heilige Geest. In vele gevallen zijn die bestrijdingen die zij menen te hebben voor het sterven aan de wet, in vele gevallen zijn dat juist de werkingen van de Geest om de mens van al zijn valse gronden en zijn valse waan af te brengen. Maar een mens daar onkundig van zijnde, legt het verkeerd uit. O, mijn vrienden, mocht het geestelijke licht ook doorbreken in vele bekommerde zielen, opdat ze mogen zien hoezeer ze zich aankanten tegen de ontdekkende en ontblotende werking van God en Heilige Geest. Maar als we gestorven zijn aan de wet, dan hebben we een ander levensdoel en ideaal. Dan is het verlegd van onszelf, verlegd in God. En waar dat levensdoel verlegd is in God, verloochent de mens zichzelf en wil hij God leven in die weg die God alleen wel behagelijk is. En dat is door Jezus Christus de Heer. En dan komt God alleen de ere toe in de bekering des zondaars. En dan krijgt men geen ander doel dan dat men God in het oog mag houden. En zolang men God in het oog houdt, door het geloof in Christus, zal men God wel behagelijk leven. Maar God uit het oog verliezende, valt men terug in zichzelf of terug in dienstbaarheid. Opdat ik God leven, zegt een apostel. God leven, wel, de Vader heeft een welbehagen in Christus. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Willen we dan God leven, God welbehagelijk leven? Zoek dan geen wijsheid en gerechtigheid in uzelf. Jezus Christus is onze wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en volkomen verlossing. De gemeente Gods is in hem vernieuwd, in hem heilig voor God, in hem hersteld. In hem is het beeld Gods volkomen ontplooid en door het geloof met hem verenigd, leven we behagelijk voor God. Op het Luthermonument te Worms staan deze ware woorden gebeiteld. Het geloof is niet anders dan het rechte, ware leven in God zelf. En dit geloof, zegt Paulus, is nu God welbehagelijk te leven. Dan leven we in diepe afhankelijkheid uit God door de Heilige Geest. Want afgesneden zijnde van onze eigen krachten, leren we ons kennen als totaal verarmd en van onszelf een onbekwaam tot enig geestelijk goed. En onder de roerselen en de kracht van de oude mens met zijn vele zonden. O, die diepte van vernedering die daarin gekend wordt. Paulus trekt een diepe en een rechte lijn. Hij trekt de diepe scheur door de mensheid, een scheur die dwars heen loopt door de godsdienstige wereld en door de kring van de gereformeerde belijders. Paulus zegt, het leven wat God wel behagelijk is alleen uit Christus, door de Heilige Geest. Daarin wordt de omgang en de gemeenschap met God gekend. Daarin wordt een geestelijke wandel gekend die in de hemelen is. O, dat verlangen tot God in Christus. O, dat ontmoeten in het gebed van Christus en in hem tot God te gaan. Ja, mijn vrienden, dan komt de koning zelf wel eens in de stad. Vorst Immanuel regeert en beheerst aan het leven. Dat is die verborgen omgang met de Here. Dat laat zich niet beredeneren of beschrijven. Maar dat is alleen de beleving en de praktijk. Dan spreekt God van boven het verzoendeksel tot en met zijn volk, zoals hij oudtijds deed met Israël. Dat is dus dat zalige leven in de gemeenschap met God door Jezus Christus. Dat moet u niet opvatten in een wettische zin. Ondanks zal dat wettische dienstbaarheid, wat er zelfs nog in de geloven is overgebleven, is het evenwel geen wettisch leven. Het geloofsleven staat juist tegenover het wettische leven. Het geloofsleven, dat is gestorven aan het wettische leven. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Dat is hetgeen wat in deze weg van heiligmaking gedurig geleerd wordt, opdat ze niet terug zouden vallen in haar wettische dienstbaarheid, maar God mag dienen met eerbied en godvruchtigheid. Geliefden, het werk van de Heilige Geest werkt de liefde Gods in de ziel. En heel de dienen van de Heere is geen plicht en taakwerk, maar het is een liefdedienst. En geen wettische plichtspleging, maar een dienst gericht naar de ere Gods, naar de wet Gods, naar de regel van het heilig evangelie. Daar had Paulus een vermaking en dat was Gode welbehagelijk. En zo is het nog. Laten we er samen met de ganse kerk van het Oude en Nieuwe Testament maar van zingen. Van Psalm 62, 4e en het 5e versje. Maar gij, mijn ziel, wil toch voortaan met geduld op de Heere staan. Op hem staat mijn hoop en betrouwen. Hij is mijn troost en niemand tel. Mijn heiland die mij bewaart wel. Geen schand nog leed kan mij benauwen. 4e en 5e van Psalm 62. Mijn geliefden, kent u nu iets van dat gode, welbehagelijke leven? Leeft ge nog in uw natuurstaat, dan kent ge het niet. Leeft ge onder de wet, dan kent ge het niet. Paulus zegt, ik ben door de wet aan de wet gestorven om gode te leven. Ik heb het benadrukt dat het nodig is om uw eigen dood te overleven, om God welbehagelijk te kunnen leven. Ik heb benadrukt dat het werk Gods geconcentreerd is door het sterven aan uzelf en het leven in de gunsten Gods door het geloof in Christus. Ach, mijn geliefde medereiziger, onderzoek nu deze dingen of ge er iets van kent in uw hart. Rust ge nog op uzelf, op uw eigen kracht, op uw eigen werk, op uw eigen gestalten, en leeft ge onder de wet. En ge zoekt haar troost, terwijl de wet juist zegt, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Ge leeft voort in ongeloof, verwerpende het evangelie van Christus. Och, of men eens besefte wat het ongeloof en het verwerpen van het evangelie inhoudt. Hij biedt u aan in uw hart te komen. Hij nodigt, vermaant en roept en lokt u. O, zoudt ge dan zijn stem nog langer ongehoorzaam zijn? Indien gij heden dan zijn stem hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhardt u niet, maar laat u leiden. Nochtans keert ge u van den Heere af. Geliefden, vraagt maar om den Heilige Geest, dat een Heilige Geest u mag ontdekken en overtuigen. Misschien meent ge wel dat ge al godewaardig leeft, maar zonder geloof in Christus en zonder dat bevindelijk sterven, is dat een onmogelijke zaak. Heb je dit dan niet beleefd, dan is het godeleven maar enkel inbeelding. En dan zijt ge niet anders dan een vrome wetsdienaar. Maar evenwel, gij kunt uit die strikken verlost worden. Vraag om de kracht van de Heilige Geest, om uit deze vrome strikken des duivels verlost te mogen worden. Of gevoelt ge uzelf liggend onder de wet? Gevoelt ge haar vloek en haar reis? Gevoelt ge het ongenoegen en de toren Gods op uw ziel vanwege uw zonden en vanwege uw overtreding? Gevoelt ge daarbij de kracht van het ongeloof en de sterkte ervan? Wel, mijn vrienden, rust dan daarin, niet in dat gestaltelijke leven, maar dat ge het mag leren wat Paulus zegt, door de wet aan de wet sterven, om gode te leven. Na deze dood is het leven u bereid. Dat eeuwige leven, dat waarachtige leven, dat zuiver geloos leven in Jezus Christus, die de stem van de Zonen Gods al zo in het evangelie horen, die zullen leven, ja, leven tot in eeuwigheid. Nu de Heere geeft u maar onderwerping aan hem, dat u het rechtvaardig mag keuren, wat de wet getuigt, dat u onder haar vloek ligt. De wet is rechtvaardig en heilig en goed, maar ik ben goddeloos. Dat ge zo mag komen, door het geloof in Jezus Christus, om hem te mogen omhelzen en aan te nemen. Dan zult ge gode leven, gode welbehagelijk leven. Is dat in uw leven gebeurd, mijn vrienden? Dan hebt ge door die geestelijke dood uzelf overleefd. O goddelijk wonder, o eeuwig wonder, o onuitsprekelijk voorrecht. De eeuwige dood verdiend en het eeuwige leven uit genade verkregen. Een leven wat uit God is, een leven wat met God is, een leven wat tot God is, en een leven wat eeuwig bij God zal zijn. en leven door het geloof in Christus. Dat het dan in uw wandel ook mag openbaard worden, dat het ook een leven der liefde is. En een leven van zelfverloochening, en een leven van vernedering, en een leven tot de verheerlijking Gods. Een leven niet uit u, en niet om u, en niet door u, maar een leven om Hem alleen en Hem geheel te mogen bedoelen. O, onuitsprekelijk groot wonder, uw leven is met Christus verborgen in God. Ge hebt uw eigen dood overleefd. Eeuwig zult ge met Hem leven en triomferen. Zalig zijn de doden die al zo in de Heere sterven van u aan. Ja, zegt de Geest, en ze zullen rusten van hun arbeid en werken volgen met hen. Amen. Eindig met dankzij. Heere, zou u ons er een klein beginseltje van willen leren, wat het zeggen wil onder een verbroken werk verbond en de vloek daarvan te leven. Wat met indruk zouden leren, want het houdt veel meer in dan ons in deze morgen gezegd is en wat ooit gezegd kan worden. En ook een stipje zouden mogen leren van het leven des geloofs in en door de Heere Jezus Christus. Wil alzo door de kracht van de Geest ook in het verdere van deze dag ons iets van die zaken bevindelijk leren en onderwijzen, gedenkend ook in de middag die voor moet gaan, wil helpen in het luisteren, wil een open oor geven, om Jezus wil. Amen. De slotzang is van Psalm 119 en daarvan het 83ste vers. Zij zullen, Heer, vrede hebben en stilheid, die van harten uw geboden beminnen en niet struikelen in de tegenheid. Ik verwacht, de Heer, dat ik mag gewinnen uw zaligheid, die ik, Heer, die ik in deze strijd wil uw gebod houden en de bezinnen. 83ste van Psalm 119. preek is van dominee van Schuppen. Eindig nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen, zij al de eer. Amen.